Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Een hele goede middag. Ja, het is alweer middag, echt waar. Als u net uw bordje met uw lunch op tafel heeft gezet, eet u vooral heel smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft. Het programma van voor en door en met de Delftse geloofsgemeenschappen. Niet alleen maar de kerken, ook moskeeën en andere religieuze stromingen zijn hier van harte welkom. Ik heb vandaag één gast en met hem ga ik een beetje paas filosoferen. Nee, we gaan geen eieren zoeken, dat laten we aan de kinderen over. Hoewel, misschien ga ik hem wel vragen hoe dat dan ook alweer zit. Maar Rob, welkom.
Dankjewel.
Zoals u van ons gewend bent, hebben wij normaal gasten. Nou, in dit geval is Rob er, dat is een van mijn collega's hier. Maar die bood aan om mij vandaag een beetje te assisteren bij dit programma. En dat vind ik heel erg fijn dat hij er is. Rob, ik heb jou hier in de studio en we gaan het hebben over, nou ja, Pasen. Het zit eraan te komen, we zijn al bijna 40 dagen onderweg. Stille Zaterdag, dat is zo'n naam, die hoor je wel eens voorbij komen. Maar al die dagen rondom Pasen, die hebben een eigen naam, hè? Kun jij ons iets daarover uitleggen wellicht?
Nou ja, in de Goede Week staan we in bijzonder stil bij het lijden. Mm-hmm. En dat begint altijd met het vieren van de maaltijd, of de eucharistie, zoals mm-hmm. katholieken zeggen. Omdat dat ook het gebeuren is waarmee in het evangelie Jezus met zijn volgelingen de week van het Joodse paasfeest ingaat. Dan wordt het Pesach gevierd met de Pesachmaaltijd. En je zou kunnen zeggen, de maaltijd in de kerk is daar een afgeleide van. Mm-hmm. En dan is alles wit gedekt. Dus vandaar dat witte donderdag. Er is een tijd geweest dat in protestantse kring men het avondmaal op vrijdag vierde. Mm-hmm. Liturgisch is dat een beetje een wangedrocht. Maar dat had ermee te maken dat er zo'n zwaar accent op het lijden en op de dood van Jezus kwam te liggen. En dat men dan één keer per jaar, je moest het ook niet vaker doen, de maaltijd op Goede Vrijdag vierde. Dat was dus, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een soort begrafenismaal. Mm-hmm. Terwijl de Witte Donderdag is de inleiding. Eigenlijk begint het paasfeest al op Witte Donderdag. Dat wordt ook wel het paastridium genoemd. Dus mm-hmm. Zoals de Joden ook het Pesach enkele dagen vieren, zo vieren wij eigenlijk Pasen enkele dagen. En daar hoort die maaltijd bij, dat samen om de tafel zitten, als het ware. Daar hoort het overdenken van het lijden bij. En het verwachten van de opstanding. Dus het is één gebeuren. Dus ook in de kerk, in die dagen geven wij aan het slot van de dienst de zegen niet mee. Want die zegen die krijg je pas op de paasmorgen. De kerkdienst begint in zekere zin op de Witte Donderdag. En loopt dan zonder einde door. Ja, je gaat wel tussendoor naar huis. Maar,
ja, anders zou het wel heel lastig worden.
Het wordt een hele lange zit. Maar het is dus één paasviering. En dat waren we bij de protestanten een beetje kwijtgeraakt. Maar eigenlijk is het nu ook zo dat ik ken geen protestantse kerken. Maar ik heb maar mijn eigen bubbel natuurlijk. Waar op Goede Vrijdag nog avondmaal gevierd wordt. We doen dat ook op Witte Donderdag.
Nou is het ook een beetje een soort, ja, ik weet niet of je het mag zeggen, trend aan het worden. Dat mensen ook echt kerken die op die vier dagen, dus het Triduum plus Pasen, ook echt aparte kerkdiensten hebben. Dat is een soort overkoepelend, nou ja, eigenlijk wat jij zegt, het verhaal gaat daarmee door.
Ja.
Dat is natuurlijk best een heel intensieve belevenis. Zeker als je alle vieringen meemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dat best soms moeilijk vinden. Want dat confronteert je wel met een aantal dingen, het hele verhaal.
Ja, maar je moet er ook een gevoeligheid voor ontwikkelen. Je hebt dat niet zomaar. Mm-hmm. Kijk, toen ik nog in Utrecht predikant was, toen met de katholieke parochie samen, hadden wij ook in de dagen die aan de paas triduum vooraf gingen, hadden wij vespers elke avond. Mm-hmm. Een vesper. En we hadden op de woensdag voor Witte Donderdag hadden wij een boetevering. Dat hadden we weer van de katholieken gehad. Maar dat was ook een mooi moment, want dan stond er een schaal met water. En dan als het ware, dan was het een soort herdenken van je doop. Mm-hmm. Maar het was ook een soort collectieve biecht, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Als je dat niet van huis uit gewend bent, liturgie is altijd iets waar je in moet groeien. Ik heb mensen nooit kwalijk genomen als ze zeiden, dominee, dat is mij een beetje te veel, 3-4 dagen achter elkaar. Maar ik zei, maar mensen die het, ik zou bijna zeggen, die het vaker deden, die zeiden, het zet die week toch apart voor mij. Anders is Pasen is maar zo'n soort steekvlam in de week, dat we ineens iets miraculeus herdenken. En nu is het in een verhaal ingebed.
Ja, en dan Goede Vrijdag. Dat klinkt natuurlijk ook een beetje gek. Want wat er gebeurt op die Goede Vrijdag is eigenlijk, uiteindelijk het resultaat misschien wel. Maar de handeling die daar plaatsvindt, kun je natuurlijk niet goedkeuren. Nee. Kun je niet goed noemen.
Nee, dat... laat ik zeggen, het hele leven zit vol paradoxen.
Zeker waar.
En dit is ook zo'n paradox dat je kunt zeggen, alleen de insider begrijpt waarom het een goede dag is. Het is natuurlijk een verschrikkelijke dag. Het is een dag waarop een mens vermoord wordt. Maar daar heb je het weer. Elke traditie kent zijn ingewijde. Shop talk noemen we dat in het Engels. In het zakenleven hebben we ook allemaal zo onze eigen kreten. En mijn zoon zit in de IT. Ik begrijp
eigenlijk
niet.
Als je jargon zou kunnen zeggen.
Als hij met zijn vrienden zit te praten, begrijp ik er helemaal niks meer van. Dan hebben ze het over van alles en nog wat. En ik zit er als een analfabeet bij. Dus het is ook wel weer goed, vind ik, dat we elke keer in de kerk en daarbuiten, zoals vandaag, proberen uit te leggen waarom we zulke woorden gebruiken. Maar je kunt ze ook weer niet in één klap afschaffen, want hoe ga je het dan noemen?
Ja, is ook zo. Ik vind het altijd heel mooi dat want het is eigenlijk ook een ommekeer, hè? Het gaat eigenlijk van een feestmaaltijd, die het toch ook is. Want ja, je viert een Pesach, een hoogfeest. En dan ga je eigenlijk dat hele donker in, van dat lijden en van dat sterven. Maar er zit altijd een heel klein sprankeltje in van, nee, maar daar is het verhaal niet af.
Mm-hmm.
Ik praat nog steeds met Rob over Pasen. We waren inmiddels aangekomen dus bij Stille Zaterdag. Want we hebben net Witte Donderdag en Goede Vrijdag eigenlijk een beetje al behandeld. Ja. Stille Zaterdag. Nou ja, ik denk dat we inmiddels uit jouw verhaal ook al wel een beetje hebben kunnen afleiden welke kant dat dan opgaat, maar vertel.
Ja, nou, Stille Zaterdag is de dag dat Christus in het graf ligt. Goede Vrijdag wordt geëxecuteerd en begraven. En dan op Stille Zaterdag ligt hij in het graf. Dan in sommige kerken is er 's morgens ook een grafbewening, dan is er een soort korte dienst waarin een bewening mogelijk is. Ik vind zelf Stille Zaterdag altijd belangrijk en een ondergewaardeerde dag in de liturgie, omdat Stille Zaterdag, laat ik het zo zeggen, in de jaren 60 van de vorige eeuw, dat heb ik nog meegemaakt, toen had je mensen die zeiden, God is dood, theologen, God is dood, theologie. En Luther heeft gezegd, de Stille Zaterdag is de dag van dat God dood is. Kom je weer bij die paradoxen terecht. Kan God dood zijn, de eeuwige? Maar in de ervaring van mensen kan hij wel degelijk dood zijn. Kan hij afwezig zijn. En Stille Zaterdag herinnert er ons liturgisch aan dat er door heel het jaar heen dagen kunnen zijn dat God onvindbaar is. Dat hij er niet is. En je zou kunnen zeggen, liturgisch geef je daar dan op de Stille Zaterdag, geef je daar ruimte aan dat die gevoelens er mogen zijn. Dat je niet altijd in halleluja hoeft te zijn, dat je niet altijd, maar de Heer is toch opgestaan. Ja, nee, maar eerst gaan we door de dood heen. dat vind ik dus ook een soort troost in dit leven voor mensen die het niet makkelijk hebben. Niet iedereen is van nature met een optimistisch gemoed gezegend.
Dat is zeker waar. Ik denk dat het ook wel belangrijk is, want ik heb altijd heel sterk het gevoel, ook door mijn vrijwilligerswerk in de zorg, dat de dood in onze maatschappij een ontzettend bijna taboe geworden is. Het moet allemaal liefst zoveel mogelijk weggestopt kinderen er ook bijvoorbeeld niet mee confronteren en hou die maar weg. En ik vind dat altijd een beetje moeilijk, een beetje vervelend dat zo moet gaan. Mm-hmm. Want het maakt deel uit van het leven. En eigenlijk vind ik dus die zaterdag, wat jij zegt, om je er even bewust van te worden, dat het verhaal heel even wordt stilgezet. Je mag je ervan bewust zijn dat punt komt, maar dat het in het grote verhaal hoort. En dat wij de verwachting hebben dat daarna het verhaal doorgaat.
Ja.
Dus ik vind eigenlijk dat even het verhaal stilzetten en je bewust worden van ook wat een dood of een verlies met mensen doet. Want het is natuurlijk, ik bedoel, Christus die opereert niet in zijn eentje. Er staat een hele groep mensen omheen en hij heeft leerlingen, hij heeft sympathisanten, hij heeft ook tegenstanders in het verhaal. En die staan er allemaal een beetje omheen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dat die allemaal denken van, maar inderdaad, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Mm-hmm, ja.
En even
dat
daarbij bepaald worden.
Dat er ruimte voor verdriet kan zijn, hè? Echte ruimte voor verdriet.
Zeker.
En ik vond het wel grappig. Toen ik in Amsterdam werkte, had ik een hele grote groep kinderen. En dan vertelden we het leidersverhaal. Mm-hmm. En toen stak een jongetje zijn vinger op. Jantje, wat is er? Maar hij is opgestaan. Die vond, we moesten toch wel het goede nieuws weten dat die opgestaan was. Van zo'n kind kan ik het hebben, begrijp je?
Ja.
Maar als iemand mij theologisch wil corrigeren door te zeggen, sla het dan maar over, dat verhaal, dan word ik een beetje,
kriebelig. dat gevoel herken ik erop helemaal.
Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda.
Ik weet dat het nog heel even duurt, maar ik heb een aantal concerten en vespers die ik alvast graag onder uw aandacht wil brengen. Te beginnen op 7 april aanstaande, dan begint weer de orgelconcertserie in de Maria van Jessekerk. Met een aantal prachtige gasten die ik al gezien heb. En bereid u vast voor zaterdag 28 september. Dat lijkt nog heel ver weg, maar ik meld het toch alvast. Is er de Nacht van Bach. Dus voor de Bach-liefhebbers, noteer hem vast. Zaterdag 28 september om 8:00 s'avonds. Op 12 april treedt de bekende christelijke zanger Ralf van Manen op. En dat doet hij in Kerk Delfgauw. Hij maakt een tour onder de titel Tomorrow's Yesterdays. En hij neemt ook nog een aantal gasten mee. Op 14 april is er weer een kantatenvesper in de Oude Kerk. Om 7:00 s'avonds in de Oude Kerk. En op 16 april is er een heel bijzonder concert van Le Nouveau Musique onder leiding van Krijnt Koetsveld. En zij hebben een hele moeilijke selectie gemaakt uit de vespers van en de liederen, de madrigalen moet ik zelfs zeggen, van Claudio Monteverdi. Ook van harte bij u aanbevolen. En we zaten in de tussentijd hier een beetje in de studio te praten over alle mogelijke muzikale uitvoeringen die ook rondom het paasverhaal gemaakt zijn. Want je hebt natuurlijk de film gehad van The Passion of the Christ. Je hebt The Passion. Nou, we zaten net even te kijken van, volgens mij iedereen die zich in Nederland een klein beetje acteur noemt, die wil daar wel een rol in, want dan heb je het wel eens een beetje gemaakt, denken wij dan. Voordeel is natuurlijk wel dat er ook door de liedkeuze van de samenstellers, dat er ook mensen die tot dat moment onbekend waren met het paasverhaal, er toch soort van in meegenomen worden. Dus wat je er nou uiteindelijk ook van vindt, het is toch een soort van PR, zou je kunnen zeggen, voor het paasverhaal, hadden wij hier als conclusie. Rob, jij was nog steeds lekker hier. Jij vertelde mij, jij hebt onlangs een artikeltje geschreven waarin jij parallellen ziet en trekt tussen een verhaal uit het Oude Testament en het paasverhaal. Hoe zit dat?
Ja, nou laat ik om te beginnen zeggen dat Pasen wordt heel vaak vereenzelvigd met veel halleluja's. Hij is opgestaan, halleluja, halleluja. Maar ik vind een Amerikaanse dichter die heeft ooit gezegd: Jesus is a laugh freed forever. Jezus is een voor eeuwig bevrijde lach.
Mm-hmm.
Want je zou kunnen zeggen: de dood is het verdriet. En Pasen is een lach dat de dood niet het laatste woord heeft. En het verhaal. Waar ik iets over zeggen wil, dat is het verhaal van Jona. Uh-huh. Dat is namelijk ook eigenlijk een verhaal om een beetje te lachen. Het is een verhaal om het op zijn Amsterdamse zeggen en zijn Hebreeuws. Een verhaal vol gein. Want gein, dat betekent genade.
Ah!
Ja, dus als mensen gein maken. Dan wordt de sfeer luchtig.
Mm-hmm.
Dan worden mensen een beetje in de ruimte gezet. Ik moet denken aan zo'n ouderwetse Amsterdamse trambestuurder die ik vroeger meegemaakt heb. Dan was de tram vol, kon bijna niemand meer in. En dan riep de chauffeur vanaf zijn voorplaats, riep die: mensen, even doorlopen, want er is brand voor in de tram. En dat was Amsterdamse gein, was dat. Dan zag je een lach door de tram heen gaan. En de mensen schoven inderdaad op wat ze uit zichzelf niet deden. Maar een beetje gein maakt de dingen lichter, los. Nou, dat verhaal van Jona, wat Jezus trouwens zelf in het Nieuwe Testament noemt. Hij zegt, de Zoon des Mensen moet 3 dagen en 3 nachten in de dood zijn, zoals Jona. En dan zal hij opstaan. Nou, dat Jona-verhaal, ach, de meeste mensen kennen het wel. Al was het maar uit het kinderliedje Jona in de walvis.
Maar het is natuurlijk eigenlijk, als je het leest, wat je zegt, het is een beetje een humoristisch verhaal. Het is een beetje een soort van recalcitrant kind. En een beetje onmogelijk gebeuren met die walvis natuurlijk.
Ja, nee, maar het is... de Joden zouden dit verhaal een midrash noemen.
Mm-hmm.
En wat is een midrash? Een midrash is een verhaaltje, een verhaaltje, dat eigenlijk uitleg wil geven van een moeilijk thema in de Bijbel. Dus,
mm-hmm.
dus de rabbijnen vertelden zo'n midrash als, laat ik zeggen, de Bijbelse stof moeilijk te snappen was. Maar met zo'n verhaal kon je het goed snappen. En het leuke van het geinige van het Jona-verhaal is dat alles overdreven wordt.
Mm-hmm.
Er is een profeet die helemaal geen profeet wil zijn. Er is een grote storm, zodat het schip met man en muis dreigt te vergaan. En dan, te midden van die storm, ligt daar iemand in het onderdek, die ligt te slapen. Wij zouden allemaal kotsend aan de reling staan, maar hij ligt daar te slapen. Hij moet wakker geschud worden door de kapitein, die zegt: wat lig je te slapen, bid tot je God. En die matrozen, die zijn ook allemaal aan het bidden. De gelovige in het boekje, die is voor God op de vlucht en die slaapt. En de heidenen, die bidden zich te pletter, dat ze maar niet zullen vergaan. En dan komt die profeet, die komt aan wal, uiteindelijk... Via die vis, dat is een soort pontje. En dan is er een hele grote stad. 3 dagen lopen, gaat die roepen: bekeer je, bekeer je. En al die mensen bekeerden zich ook nog. Nou, ik had vanmorgen op de markt hier in Delft een gesprek met iemand. Die probeerde mij te bekeren. En ik liep snel door en ik was niet de enige. Maar daar 120.000 mensen bekeerden zich. Tot zijn teleurstelling, want hij dacht, nou gaat de stad van de vijand, die gaat in vlammen op, die verdwijnt allemaal. Dus het is een beetje...
Dan gaat hij ook nog eens een keer op die heuvel zitten om dat schouwspel eens
precies,
even aandachtig in zich op te nemen.
Hij is een rare profeet.
Ja.
En Dus het, eigenlijk is het een gek verhaal. Maar wat wil dat verhaal nou zeggen? De dingen zijn niet zoals ze zijn. God is altijd verrassend. En het verrassende van God is dat hij, om te beginnen, al die ongelovigen, tussen aanhalingstekens, matrozen en kapitein gebruikt om Jona in zee te gooien, zodat de storm bedaart. Dan is er een vis die hem opslokt. Ja, was het wel een vis? Dat is de vraag. Want het Hebreeuws heeft een woord voor in de diepte, dat tehom, dat is ook eigenlijk een soort oermonster. Dat ergens een soort monster van Loch Ness. Dat daar ergens op de zeebodem ligt. En dat hem opslokt. Maar die profeet ligt hem zwaar op de maag. Dus hij spuwt hem weer uit. En dan kun je ook zeggen, ja, het dodenrijk, kan het niet houden. Zoals in de psalm ergens staat, zelfs al daalde ik af in het diepste van de zee, u bent daar. Dus God weet je te vinden. En dat merkt Jona, die merkt dat God hem daar in de diepte heeft gevonden en gered. En dan is het vreemde van het verhaal, dat Jona dat niet aan die mensen van Nineveh gunt. Dat die het voor zichzelf wil houden. Hij is de profeet, die anderen mogen verrekken. En dan zegt God, ja maar Jona, je bent heel diep gezonken, letterlijk en figuurlijk. En als je nou nog dieper wil zinken, dan moet je die mensen het geluk misgunnen. Dus hij is een soort tegendeel van de profeet geworden. En dat is het bijzondere van het verhaal van Jezus. Dat is dat Pasen niet alleen maar de opstanding van één mannetje in het jaar 0 of het jaar 33 is. Maar dat het verhaal is van iemand die opstaat, omdat hij alle anderen in zijn opstaan mee wil nemen. Dat vind je ook al in het Matthäus-evangelie. Dan wordt het verteld als Jezus sterft, dan gaan de graven open.
Ja.
Ook alweer zo'n raar verhaal. Maar het wil iets zeggen over de indruk die Jezus gemaakt heeft en die zijn woord gemaakt heeft op de mensen. Nou, dat.
Neem een slokje water. Een slokje.
Dit is Kerk in Delft.
En nog steeds bij mij in de studio, dominee Rob van Essen. En we hadden het al over jouw artikeltje rondom Jona. Jij noemde net een woord, midrash.
Ja.
En daar wilde jij nog even wat over toelichten.
Ja, nou, ik wil over zeggen dat je zo'n midrash niet moet onderschatten. Het is niet zomaar een verhaaltje. Als Jezus wil duidelijk maken wat barmhartigheid is, dat is ook zo'n geladen woord.
Mm-hmm.
Dan komt hij ook met een verhaal.
Een gelijkenis.
Een gelijkenis. En dan vertelt hij het verhaal van de verloren zoon.
Mm-hmm.
En hij vertelt ook het verhaal van de man die door rovers in elkaar geslagen wordt.
Ja.
En die dan in een herberg wordt ondergebracht. Nou, het zou onzin zijn om nu vandaag de dag naar die herberg te gaan zoeken. Want we weten wel dat Jezus een verhaal vertelt. Voor Joden zijn verhalen heel belangrijk. Want in die verhalen, daar kan het hele leven meekomen. Jona bijvoorbeeld, dat betekent duif. En de rabbijnen zagen in de duif al een symbool voor het volk Israël. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een mooie parallel, want dan kun je zeggen, eigenlijk is dat verhaal van Jona ook een soort zelfkritiek. Want het vertelt over een profeet, Jona, die het volk vertegenwoordigt, maar die doet niet wat God van hem vraagt. Dus de meeste volkeren zijn geneigd om zichzelf groter te maken dan ze zijn, hun donkere kanten te veronachtzamen. Hoeveel moeite hebben wij in Nederland er niet mee om ons Indonesië verleden onder ogen te komen? Maar het Oude Testament is boordevol kritiek ook op het eigen volk door de profeten.
Zeker.
En Jona is dus zo'n profeet die niet doet wat God vraagt. En ze zeggen, ja, eigenlijk zijn wij een volk. Wij waren bedoeld om een licht voor de heidenen te zijn. Maar we hebben het voor onszelf gehouden. Dus dat is zo'n mooie parallel die je tussen Jona en het Nieuwe Testament vindt. Maar er zijn nog een aantal van die parallellen. Dat is dat 3 dagen.
Mm-hmm.
Bij Lazarus dan in het Nieuwe Testament, dan zeggen de mensen, nou heer, ga maar niet naar die Lazarus toe, want hij ligt in het graf al 3 dagen en het lijk stinkt. Want 3 dagen, dan is het hopeloos. We hebben dat vandaag de dag ook wel, hè, bij die bruggen daar in Amerika. Dan ga je nu na 3 dagen nog in het water. We zullen hoogstens nog dode mensen vinden. De 3e dag, dat is zo'n dag, dan is het afgelopen. En in de Bijbel is de 3e dag altijd de dag dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Ook in dit verhaal. Dat Jona weer terugkeert en dat hij overnieuw mag beginnen. Dus dat is ook zo'n mooie parallel die in die verhalen meeklinkt. En tenslotte is een heel aardige parallel dat Jona van zichzelf in het verhaal zegt, als die bootslieden aan hem vragen, wie ben jij eigenlijk? Dan zegt hij, ik ben een Hebreër.
Ja.
En Hebreër, dat betekent in het Hebreeuws een grensoverschrijder. Wij zouden vandaag de dag zeggen een nomade. Iemand die niet aan een vastland gebonden is. Maar eigenlijk zit dus in die naam Hebreeër al dat je niet tot een bepaald land behoort, maar dat je een wereldburger bent.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook wel aardig als je nu vandaag de dag naar het conflict Gaza en Israël kijkt, dat je zegt, wat jammer dat je nu 2 volkeren tegenover elkaar hebt staan, Ismaël en Israël. In het Oude Testament hebben ze dezelfde stamvader, Abraham. Ze zitten op datzelfde kleine stukje land daar en over grenzen elkaar
De tent uit te vechten.
De tent uit te vechten.
Ja.
En in plaats dat de Joden en de Palestijnen zich realiseren, wij zijn wereldburgers. Wij moeten dit samen delen. Dus zo zit zo'n boekje Jona, zit boordevol dynamiet, ook voor vandaag de dag.
Ik vind het wel heel boeiend, maar je zei net inderdaad ook al, het heeft natuurlijk een hele duidelijke parallel met het paasverhaal. Uit dat donker weer opstaan, die 3 dagen, zeg je inderdaad. Dat herken ik inderdaad ook wel heel duidelijk terug. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel zullen herkennen. Maar het is ook wel, ik vind het, wat jij zegt, vind ik heel boeiend. Want er wordt wel eens gezegd, ja, de Bijbel is altijd veel geweld en dat soort dingen. Maar de humor die er eigenlijk ook wel in zit, die, ja, misschien is dat ook wel dat het, doordat het vertaald is, dat je het niet altijd de nuances meekrijgt zoals ze in het origineel te vinden zijn. Ja, niet iedereen kan natuurlijk Hebreeuws lezen of Grieks. Dat is natuurlijk gewoon zo. Dus ik denk wel dat daarmee een deel misschien ook wel verloren gaat. Dat is ook wel de kunst van het vertalen misschien ook wel. Maar de humor die soms in zo'n Bijbelboek terug te vinden is, waardoor je eventjes aan het denken gezet wordt. Dat je daar even nu zo een soort spotlight opzet, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Want ik denk dat mensen dat wel eens een beetje uit het oog verliezen, dat het ook een boek vol humor is.
Ja, ja, en dat heel veel verhalen in de Bijbel, ook het verhaal trouwens wat ik noemde van de barmhartige Samaritaan, die verhalen hebben allemaal een open einde.
Mm-hmm.
Dus het gaat er altijd om, wat doe jij met dit verhaal? Ook het verhaal van de verloren zoon. Dan is die oudste zoon, die is kwaad. En die vader zegt, jongen, kom toch binnen en vier feest mee. Maar het staat niet dat hij het doet.
Nee.
Want de vraag aan de lezer is of je het feest mee wil vieren met die mensen waar jij op neerkijkt. En hier is de vraag, wat gaat Jona doen als Nineveh behouden wordt en God zegt, ik ben genadig.
Ja.
Dan is de vraag, zijn wij ook genadig voor andere mensen? Of blijven wij op onze strepen staan en op ons eigen gelijk? Dan hou je oorlog.
Ja, nou, ik denk dat dat een wijze les is om mee richting ons afsluiting van ons programma te gaan.
Jouw stad, jouw omroep, Delft.
De gedachte van de week.
En voor de gedachte van deze week, deze goede week, heilige week, heb ik een tekst gevonden van Nelson Mandela. Hij heet Loslaten. Om los te laten is liefde nodig. Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen. Loslaten betekent niet dat ik hem smeer. Het is het besef dat ik de ander de ruimte geef. Loslaten is niet het onmogelijk maken, maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties en te leren dat een mensenleven eindig is. Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt en er mezelf gelukkig mee prijzen. Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren, maar te worden wat ik droom te kunnen zijn. Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de toekomst. Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. Daarmee wens ik u een hele fijne week komende week, een goede Pasen en vanuit de studio vrede en alle goeds.